Ik zie mezelf op de camera, dus dat betekent dat we begonnen zijn. Ik zie nog een aantal mensen binnenkomen. Maar ik ga jullie alsnog een hartstikke warm welkom heten in deze zondagmorgendienst. Wat fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. Ook de mensen online die meekijken. Fijn dat jullie ook deze dienst op deze manier meekrijgen. En het speciaal ook de gasten die onder ons zijn. Een hartelijk welkom bij deze dienst. Vanochtend is onze voorganger Herman Calier. We zijn natuurlijk in de Leidenstijd richting Pasen. En het thema wat speelt is: wie is hij? En vandaag kijken wij dus naar wie is hij, dat hij onze zonden kan vergeven. Een vraag die in de Bijbellezing ook naar voren zal komen, maar ook een vraag is die vaak vandaag de dag nog kan spelen. Van oké, wie is Jezus, wie is God voor ons, dat hij daadwerkelijk ook onze zonden kan vergeven. Fijne dienst.
Simon vertelde al hè, dat we in deze lijnstijd bezig zijn met die vraag, wie is hij nou, wie is Jezus? En vanmorgen komen we bij eigenlijk een heel centrale vraag over, waarom kwam Jezus nou in onze wereld? En dat is nou eigenlijk de diepste betekenis van zijn komst in ons leven. En dan gaat het toch over de vraag naar de zonde in ons leven. Wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Nou, dat komt heel mooi naar voren in de Bijbellezing van vanmorgen. Lucas 7, vers 36 tot 50. Een van de Farizeeën nodigde hem, dat is Jezus, uit om te komen eten. En toen hij het huis van de Farizeeër was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de Farizeeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met olie. Toen de Farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig en de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde: ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. En toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf: wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Ja, gemeente, gasten. Ja, het gaat een hele mooie avond worden voor deze Simon de Farizeeër, zoals we hem even zullen noemen. Want Jezus is op zijn uitnodiging ingegaan. Kom eens bij mij eten. Eigenlijk best bijzonder als je dat even op je in laat werken. Überhaupt dat die fariseeën Jezus thuis uitnodigt. Want als je wat terug zou bladeren in het Lucas-evangelie, dan kom je op het spoor dat er eigenlijk al best een fors conflict is ontstaan tussen die groep van die fariseeën, heel nauwgezette volgers van Gods wet, gelovige mensen, en Jezus. Ze waren in conflict gekomen met een eerdere vergeving van zonden door Jezus. Ik heb misschien die geschiedenis van die man die door zijn vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten, die verlamde man. En dan zegt Jezus, je zonden zijn je vergeven. Nou, dat wordt hem flink kwalijk genomen. Wie is hij dat hij zonden vergeeft? Dat conflict was er al. Over eten en drinken met tollenaars. Hij laat zich nodigen bij tollenaars en zondaars om daar thuis een beetje de maaltijd te vieren. En over het genezen op Sabbat, dat kon natuurlijk ook niet, want 6 dagen zul je werken, maar de 7e dag is de Sabbat, de dag van God, en dan zul je geen werk doen. Ook niet genezen. Ze waren al op zoek, die fariseeën, om een grond voor een beschuldiging voor Jezus te vinden. Zo ver ging het toen al. En dan komt die Simon, ook een fariseeër, en die denkt, weet je wat, ik nodig Jezus gewoon thuis uit. Ik ga het gesprek nog wel eens met hem aan, of ik ga toch maar eens kijken wie hij is. Ik vind het eigenlijk wel bijzonder. We kennen nog zo'n fariseeër in de Bijbel die met Jezus het gesprek aangaat, Nicodemus. Maar die doet dat nog in de nacht, hè? Die denkt, nou, dan zien ze me niet. En die zit dan in het donker op het dak en dan gaat hij met Jezus in gesprek en Jezus met hem. Maar deze Simon de fariseeër, nou die, ja, maar kom maar, in mijn huis. En ook nog eens tijdens een maaltijd, het is niet maar even, kom even een klein hapje eten of we happen even een boterhammetje weg. Nee, echt een feestmaaltijd. Dat kun je zien omdat iedereen ging aanliggen en nou, dat deed je eigenlijk alleen bij een maaltijd die langer duurde en waar ook meer gasten waren en waar het ook echt om de ontmoeting ging. Zo'n maaltijd was zeker bij de wat gefortuneerden die ook een wat groter huis hadden ook een soort openbare plek. De deur bleef vaak openstaan dat ook mensen in en uit konden lopen om iets van die conversatie mee te maken of bedelaars die binnen konden lopen om wat over was van de maaltijd, om dat te krijgen. En zo komt later ook die vrouw binnen. Dus die Simon die nodigt Jezus uit, publiekelijk. En dat is eigenlijk wel mooi. Hij is gewoon benieuwd. Is Jezus nou echt wie die zegt? Of is hij gewoon net als allen een mens? Gewoon net zoals ik. Ik wil het weten. En ik kom er vast wel achter. Die Simon, die zou je kunnen typeren als iemand die dus wel geïnteresseerd is in Jezus. Nog lang niet overtuigd. Licht kritisch. Maar niet bang. En gaat zeker niet op in de groep. Dat zie je hem wel, vind ik. Hij vraagt Jezus om te komen. Je voelt wel een beetje reserve, hè, als je deze hele geschiedenis leest bij die Simon. Dat kom je later op het spoor. Want het was toch wel gebruik, zeker bij mensen die zo'n maaltijd organiseerden waar mensen echt aanlagen. Om in ieder geval te zorgen dat je je voeten even kon wassen. Want ja, het was daar stoffig en warm. Dus er was vaak bij de deur tenminste water en een doek om jezelf je voeten te kunnen wassen. En soms stond daar een dienaar, een slaaf. En soms deed de gastheer dat zelf. Dat was eigenlijk heel gewoon. Maar voor Jezus was dat er niet. Ook geen begroeting met een kus. Teken van een heel hartelijk welkom. En ook niet een klein beetje olie op het hoofd. Als teken van zorg. Waarom niet? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Staat er niet bij. Maar zou het toch iets van die reserve kunnen zijn? Hè? Van nou, Jezus, ik denk dat we er straks samen wel achterkomen dat jij niks bijzonders bent. Dus ik behandel je ook maar echt als een heel gewoon mens. Goed. Jezus ligt te midden van andere gasten aan die maaltijd aan bij die fariseeën. Maar dan gebeurt er iets. Ineens is er een vrouw. En niet zomaar een vrouw, maar heel de stad wist dat ze een heel zondig mens was. Laat niet bij wat dan haar zonden waren, maar als heel de stad weet dat jij heel zondig bent, ga er maar vanuit dat het dan ook wel zo geweest zal zijn. Dat er echt wel van alles met haar aan de hand was in hoe ze leefde met God en mens. En die staat ineens in die ruimte. En zij gaat naar Jezus en ze huilt. En met haar tranen maakt ze zijn voeten nat. En ze droogt ze af met haar haar. En ze kust Jezus' voeten. En ze heeft een kruikje hele kostbare olie bij zich. En daarmee wrijft ze Jezus' voeten in. Ze zegt geen woord. Maar uit alles wat zij doet blijkt hoe diep dankbaar en ontroerd ze is dat ze nu bij Jezus is. En Simon denkt dan, ha, ik heb het antwoord al op mijn vraag. Is Jezus een profeet? Nou, denk niet. Als de hele stad nou weet hoe zondig deze vrouw is. En Jezus laat haar zomaar dichtbij komen. En Jezus laat haar zomaar aan hem zitten. Waardoor ook Jezus onrein zou kunnen worden door haar zonde. En hij heeft niks in de gaten. En hij zegt er niks van en laat hem maar begaan. Nou, zie je, Jezus is maar gewoon mens. Hij mag helemaal geen profeet. Hij weet het niet eens. Maar dan komt Jezus. En dan komt dat moment dat Jezus die Simon gaat aanspreken. Simon, zegt hij, ik heb jou iets te zeggen. Jou, Simon. Niet die vrouw. Ja, ook, maar dat komt straks. Maar eerst even iets tegen jou. Ik wil je iets voorhouden, een vergelijking. Wie zal er meer dankbaar zijn? Iemand die 50 denarii wordt kwijtgescholden of 500? Nou, dat laatste natuurlijk, maar je voelt nog wel een beetje die aarzeling, hè, bij die Simon. Dat vind ik dan wel weer leuk, dat hij zegt, ik veronderstel diegene met die 500 denarii. Daar zit iets achter van, het is zo duidelijk, maar zal er niet een addertje onder het gras liggen? Maar nee hoor, Jezus beaamt dat, inderdaad, tuurlijk. Je hebt juist geantwoord. Iemand die zo diep in de ellende zit en dan ineens een nieuwe start mag maken. Wow, ja, dan ben je wel dankbaar. Jongeren, stel je voor, je hebt, een beetje dom natuurlijk, per ongeluk, in een momentje van optimisme, de duurste telefoon besteld en met het meest uitgebreide abonnement. Onbeperkt internet, onbeperkt bellen, het kost bakken met geld, je kunt het helemaal niet betalen. En na 3 maanden komt je moeder erachter dat je allerlei aanmaningen krijgt. En je hebt ook een broertje, en die heeft een telefoontje van 6 jaar oud. En die heeft zo'n heel simpel sim-only abonnementje, 1 gig. Na 1 week is hij al door zijn internetbundel heen. Maar dat kost haast niks. Nou, je moeder ziet die aanmaningen binnenkomen en die zegt, nou weet je wat, dat is heel stom van je, maar ik zal het betalen. En ja, dan betaal ik ook wel dat abonnement van je broertje. Nou, wie zal het meest blij zijn? Oké, nou, terug naar Simon. Simon gaat niet alleen leren dat Jezus profeet is. En dat Jezus precies weet wat er bij die vrouw aan de hand is. En Simon gaat niet alleen leren dat er ook gradatie zit tussen veel schuld en weinig schuld. En veel dankbaarheid en weinig dankbaarheid. Maar Simon gaat leren wie Jezus is. En inderdaad begint het er dan natuurlijk wel mee dat hij er toch achter komt dat Jezus echt wel weet wat er met die vrouw aan de hand is. Dat Jezus wel degelijk de mensen kent en ziet. Dat Jezus precies weet wat er met die vrouw aan de hand is. Een zondares van de buitencategorie. Die huilende vrouw. Ja, die is natuurlijk degene in die gelijkenis van die schuld van die 500 denarii. Die vrouw scoort wel een 10 op de schaal van 1 tot 10 van zondigheid. Jezus weet prima wie er aan zijn voeten is. Dat is het eerste dat Simon mag leren. Maar Jezus gaat wel verder. Want het tweede wat Simon mag leren is, ja, maar jij bent net zo goed een zondig mens. Ook jij, Simon, hebt mij nodig. En dat je dat niet ziet, dat is jouw zonde. Want Denk nog maar even terug aan dat voorbeeld dat Jezus geeft. Als Jezus het alleen over die zondige vrouw gehad zou hebben en dat haar zonde zo groot is en haar schuld zo groot en om te duiden hoe dankbaar ze nu is, dat vergeven is, had hij ook kunnen zeggen tegen Simon, nou ja, even een voorbeeldje, stel iemand heeft een gigaschuld en die wordt zomaar kwijtgescholden. Denk je dan niet dat zo iemand heel blij zou zijn? Nou ja, zo zou het met die vrouw. Maar dat doet Jezus niet, Jezus heeft eigenlijk over twee personen. Iemand met veel schuld en iemand met weinig schuld. Iemand met veel schuld, die zondares, waar zo iemand als Simon zich denk ik niet zo goed mee kan verbinden. En iemand met weinig schuld, misschien waarvan Simon denkt, nou ja, zou ik nog wel kunnen zijn. Ik denk ook wel eens voor ons, hè, zijn wij als Simon of zijn wij als die zondige vrouw? Wie komt er voor jou in jouw leven nou het dichtst bij? Het kan best zijn dat jij ook worstelt met een hele grote zonde in jouw leven. Dat je daar heel veel verdriet van hebt en pijn van hebt en dat je daarvan af wil. Ga dan naar Jezus in vertrouwen, zou ik zeggen. Of zoek iemand met wie je dat in vertrouwen kunt delen en bid samen om zijn genade, zijn vergeving. We weten hier in de kerk toch de weg. Als je worstelt met grote zonden in je leven. Zoals die vrouw die dat gedaan heeft, die kennelijk in Jezus gezien heeft, zo grote zonden en hij vergeeft. En erom huilt en haar tranen de vrije loop laat. Want zij heeft het begrepen. Ik was verloren. Maar Jezus redt mij. En ik kan niet zonder u. Maar het hoeft ook niet. Maar misschien herken je jezelf ook toch wat meer in zo iemand als zo'n Simon. We hebben net de 10 geboden gelezen. En zeg je, nou, komt eigenlijk wel goed met mij. Ik steel niet. Ik praat goed over een ander. Ik eer mijn ouders. Ik probeer ook te leven met God. Met trouw in de kerk. Ik wijd me toe aan de dienst van God. Ik vind het ook fijn om zo te leven. Ik merk ook dat het leven naar de geboden van God een goed en mooi leven is. Ik ben trouw in mijn relatie. Ik probeer mijn tijd goed in te delen, zodat ik ook tijd voor God heb. Als je jezelf zou moeten inschalen op een schaal van 1 tot 10 qua zondigheid, waar zit je? Misschien zeg je, ja, nou eerlijk gezegd, ja, misschien 1. Is dat erg? Nou, ik denk niet hoor, eerlijk gezegd. Er zijn ook zat mensen in de Bijbel die eigenlijk er heel mooi op staan. Het is zo mooi als Jezus net begint met zijn werk en dan roept hij zijn leerlingen en dan komt hij die Nathanael op het spoor. En dan zegt hij, hé, mooi zeg, echt een Israëliet in wie geen bedrog is. Schitterend, hè? En in die gelijkenis van die mensen die talenten krijgen. Dan krijgen mensen 5 talenten en 2 en 1 en dan gaan ze dan mee aan de slag en Jezus is daar gewoon blij mee. Wat heb je dat mooi gedaan? Wat heb je met wat ik gegeven heb in je leven dan goede dingen gedaan? Voortreffelijk, zegt Jezus dan in die gelijkenis. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom in het feestmaal van jouw Heer. Ja, vind ik ook prachtig. Kleine en grote zondaars. Wij zijn daarin ook niet allemaal hetzelfde. Misschien herken je je toch meer in het leven van zo'n Simon. Maar het punt is natuurlijk dat of het nou grote of kleine zonden zijn, Jezus hier heel duidelijk zegt, uiteindelijk dragen we toch allemaal zonden met ons mee. 500 denarii of 50 denarii. Op schaal 10 of schaal 1. Maar uiteindelijk, groot of klein, als die zonde in jouw leven blijft, dan loopt je leven dood. Je hebt mij allemaal nodig. Die vrouw en Simon. En dat is dan ook precies wat Jezus die Simon echt verwijt. Dat hij hem denkt niet nodig te hebben. Jij mij niet nodig, Simon? Kijk dan eens naar die vrouw die hier gekomen is. Ik ben in jouw huis te gast, bij jou, Simon. Maar jij hebt me geen water gegeven voor mijn voeten. Maar zij heeft onophoudelijk met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus, niet nodig. Maar zij heeft onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt het niet de moeite waard gevonden om mijn hoofd met olie te zalven. Maar zij heeft met kostbare olie mijn voeten gezalfd. En daarom zeg ik jou, Simon, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er veel, want ze heeft veel liefde betoond. En wie weinig wordt vergeven, betoont kennelijk weinig liefde. Ik denk dan, ja, voor die Simon is Jezus toch ergens inwisselbaar. Niet ervoor zijn behoud. Misschien een mooie toevoeging aan zijn leven. Voor je het weet gaat dat bij ons misschien ook zo. Jezus mag best iets bijdragen aan mijn leven. Hij geeft me steun. Hij geeft me kracht. En is ook zo. En dat is ook mooi. Maar dan wordt Jezus toch een beetje als, ik noem het maar even, je kofferdrager. Hij sjouwt wat met jouw problemen in het rond, je leven door, zodat jij weer vooruit kan. Of Jezus als een goed boek dat je leest en je vindt het prachtig, maar als het uit is leg je het weg en je pakt weer een volgend boek, want er is zoveel om je in te verdiepen. Jezus als het liedje dat je luistert en dat je mooi vindt en denkt, oh, die moet ik eens onthouden. Maar het volgende liedje op de radio of op Spotify komt er alweer aan en je bent het ook maar zo weer vergeten. Maar mag Jezus jou ook echt aanraken? In de diepste nood van je leven. Dat is de vraag die Jezus vanmorgen ook in ons midden legt. Ik vind uiteindelijk dat het toch nog wel een hele mooie avond is geworden daar bij die Simon aan huis. Want zonder twijfel heeft Jezus wel antwoord gegeven. Op die ene vraag, is hij nou een profeet? Maar ook op die diepere vraag, wie is hij nou eigenlijk? Hij is het die de zonden vergeeft. Hij is het als God. Hij is de Zoon van God. Met zijn gezag en met zijn macht. Wat een ontdekking voor die vrouw. Ze huilt van dankbaarheid en blijdschap. Ik moest nog even denken aan onze vertrouwde catechismus. Met zijn ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat heb je nou nodig om Jezus in je leven ook echt te leren kennen als jouw enige troost? Nou, dat je wel weet waar je aan toe bent als mens. Je ellende. Dat je weet waar je je verlossing moet halen en krijgen en ontvangen. En dat je voortaan in dankbaarheid mag leven. Dat is wel wat die vrouw hier doormaakt. Wat een ontdekking. En ze huilt van dankbaarheid. Wat een verademing voor haar leven. Je zonden zijn vergeven, zegt Jezus. Ga in vrede. Een paar woordjes. Ga in vrede. Maar het zal maar door Jezus tegen jou gezegd worden. En wij? En Simon? Nou, Jezus spreekt Simon aan. Ik heb jou iets te zeggen, zegt Jezus. Ik denk ook dat dat voor ons geldt. En laten wij dan samen ook vooral maar heel goed naar Jezus blijven luisteren. Amen.